Binnen mijn geloof is het zo dat wij een tegenslag geen hand kunnen geven buiten onze familie om. En dat is om zo meer mogelijk contact te hebben met de tegenslag, om moeilijkheden te voorkomen. Het meeste overspel en dat soort dingen komt voor op de werkvloer. En het is heel gek wat ik zeg, maar de rapporten die liegen niet.
Als een sollicitant wordt afgewezen omdat hij geen handen wil schudden met vrouwen, rijst de vraag hoe ver godsdienstvrijheid op de werkvloer kan gaan. Wat mag je vanwege je geloof die keuze in Nederland maken? Mag je als werkgever iemand om deze reden voor een functie weigeren? En hoe zit het dan met het recht op gelijke behandeling voor vrouwen? Je luistert naar Het Oordeel, een podcast van het College voor de Rechten van de Mens, waarin we maandelijks een discriminatiezaak behandelen. Met in deze aflevering: mag je op je werk weigeren om vrouwen de hand te schudden? De zaak die in deze aflevering wordt behandeld is die van Anas. Anas is pedagogisch werker en heeft al de nodige ervaring als het aankomt op het werken met jongeren met gedragsproblematiek. Als er een vacature vrijkomt in een jeugddetentiecentrum, solliciteert hij op de functie van pedagogisch werker in de inrichting. En succesvol. Hij wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Het jeugddetentiecentrum waar Anas solliciteert heet Teilinger Eind. Een van de 6 jeugdinrichtingen die Nederland heeft. Jongeren voeren hier opgelegde straffen of behandelingen uit. Wanneer een vacature ingevuld moet worden, laat de inrichting zich adviseren door de Dienst Justitiële Inrichtingen van de Rijksoverheid. De Dienst Justitiële Inrichtingen, afgekort DJI, laat op hun beurt door een psycholoog een assessment uitvoeren om een beeld van de kandidaat te krijgen.
En tijdens dat assessment ging het niet goed?
Met jurist Barbara Bos praat ik over de zaak.
Anas die geeft vanwege zijn geloof vrouwen geen hand. Dus hij bij het binnenkomen bij de psycholoog heeft hij dat ook aangegeven. En dan begroet hij met de hand op het hart. En aangegeven dat hij dat zo doet vanwege zijn geloof. De psycholoog schrok daar een beetje van. En die had zoiets van, oh, ik weet eigenlijk niet wat ik hiermee moet. En kan dit wel? En op dat moment moet er dus ook geschakeld worden van, kunnen we deze kandidaat verder wel het assessment laten doen? Of houdt het hier eigenlijk al meteen op?
Het is een reden dat de procedure wordt stopgezet en er eerst contact wordt gezocht met de HR-afdeling van Teilinger Eind.
Uiteindelijk is het assessment wel verder gegaan, want de psycholoog kreeg niet meteen contact. En vervolgens loopt het proces een beetje rommelig ook, omdat er dan vervolgens geen rapport wordt opgesteld als iemand een negatief advies krijgt van de psycholoog. Anas wilde wel graag een rapport, ook al was het negatief, want hij wilde gewoon graag terugzien wat er was gebeurd tijdens dat assessment. Na veel heen en weer gedoe wordt dat rapport dan toch opgesteld. En ja, daar is hij uiteraard niet blij mee. Dus hij dient uiteindelijk een klacht in. Eerst bij de DAI over de manier waarop het gegaan is. En daar hoort hij eigenlijk niks meer op.
Het rapport wat Anas in handen krijgt meldt dat Anas vrouwen anders behandelt dan mannen. Het is iets waarover hij in gesprek wil gaan voordat het naar Teilinger Eind wordt gestuurd, omdat hij het niet eens is met die formulering. Als er maanden voorbij gaan zonder reactie van DAI, besluit hij daarom de stap te maken naar het College voor de Rechten van de Mens. Anas zegt indirect te zijn gediscrimineerd vanwege zijn godsdienst en vindt dat de Dienst Justitiële Inrichtingen uitleg moet geven hierover.
En dat komt omdat de afwijzing die Anas ontving, daar stond heel groot het logo van DAI op. Dus toen Anas dacht, ik ben het hier niet mee eens, heeft hij daar de klacht ingediend.
Ja. De klacht van Anas levert 2 vragen op. Wordt hier inderdaad gediscrimineerd op grond van godsdienst? En hoe beoordeelt het College voor de Rechten van de Mens de klachtafhandeling van DAI? Hierin voelt Anas zich, los van de afwijzing op zich, in de steek gelaten.
Ja, in eerste instantie heeft een medewerker van de HR van DAI wel contact opgenomen over die klacht. Maar uiteindelijk hoort hij daar dan niks meer van.
Ja.
Dus dat is natuurlijk onbevredigend. Ja, dat draagt natuurlijk nog meer bij aan je gevoel,
ja,
dat je niet eerlijk behandeld wordt.
Ja. Ja.
Dus dat begrijp ik wel.
Goedemiddag, welkom. Komt u verder? U mag aan de tafel rechts plaatsnemen. Welkom, goedemiddag.
De zaak levert een dilemma op. Want hoe verhouden het recht van vrijheid van godsdienst en het recht om gelijk behandeld te worden zich tot elkaar? En als een instelling onderdelen van een specifieke religie niet vindt passen, zoals het weigeren om handen te schudden, mag deze dan niet gewoon zelf bepalen om de persoon op hun beurt te weigeren?
Zo, neemt u rustig plaats. Welkom bij het College voor de Rechten van de Mens. We gaan vandaag twee dingen doen. We gaan beginnen met de inhoudelijke kant van de zaak. Dus we gaan bespreken wat er voor ligt. En aan het einde zal ik u ook aan iedereen hier vragen aan partijen of alles voldoende gezegd en besproken is. Dan gaan we nog kijken met elkaar of u nog behoefte zou hebben om samen in overleg te treden over een eventuele oplossing. Als die mogelijkheid er is.
Anas was in zijn eentje. Dus die heeft in zijn eentje het woord gevoerd. De verwerende partij werd vertegenwoordigd door een juridisch adviseur. En vergezeld door een teamleider, werving en selectie.
Ja. Als de aanwezige partijen hun stoel hebben gevonden, begint de zitting met vragen gericht aan Anas. Wiens stem we licht vervormd hebben, zodat hij anoniem blijft. Dit is Anas.
Ik hoef geen gelijk te krijgen. Dat is voor mij niet belangrijk. Voor mij is het belangrijk dat we maatschappelijk gaan kijken van... We leven in 2025. Er zijn hier verschillende nationaliteiten, ideeën. En we moeten samen door één deur kunnen. En dat vind ik belangrijk.
Ik vond hem heel goed uit zijn woorden komen ook. Ja. Kon heel goed uitleggen wat hem bewoog. En hoe hij daar tegenaan keek en wat hij daarvan vond.
Het eerste wat ik me afvroeg was op het moment dat ik werd afgewezen is van... Oké, de normen en waarden wat wordt genoemd. Maar wat wordt dan binnen de gevangenis aan de jongeren gegeven? Dus dat is het eerste wat mij in me opkwam. En daar maakte ik me wel zorgen over. En als ik dan al word afgewezen, dan vraag ik me af over de jongeren binnen de DI, hoe dat dan gaat.
Van de juridisch adviseur en teamleider werving en selectie van DJI mogen we de stem niet laten horen. Maar ze hebben een duidelijk verhaal. Het assessment had professionele moeten verlopen, maar de reden van afwijzing is gerechtvaardigd voor een plek als Teilingen Eind.
Er wordt gezegd allereerst dat de opmerkingen over het handenschudden in relatie tot professioneel handelen niet gemaakt hadden mogen worden. Daarvoor biedt u ook excuses aan. U zegt er is geen sprake geweest van discriminatie bij de afwijzing, want verzoeker is afgewezen voor de functie omdat hij het betreffende rapport, het assessmentrapport, niet wilde delen met DEI. Dat is de aanleiding geweest om hem af te wijzen. En u zegt, voor zover het college toch tot een onderscheid op grond van godsdienst zou komen, is dit onderscheid objectief gerechtvaardigd vanwege de functie waarin het nodig is om ook handen te schudden van vrouwen.
Ik denk dat heel veel mensen hiermee worstelen en het ingewikkeld vinden om daar wel of niet iets van te vinden dat iemand vrouwen geen hand schudt. Ja. Omdat als je dat zelf niet vanuit je geloof op die manier doet, je natuurlijk altijd bezig bent met waarom doet iemand dat, en dat lastig vindt om te begrijpen als dat iets is wat je zelf niet zou doen.
Ja.
Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Mensen hebben een baan nodig om te werken. En daarin zullen we moeten samenwerken. En je moet daarbij ook ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn.
Ja.
En in dit geval betekent het voor Anas dat hij zijn geloof kan uiten, ja, op een manier die bij hem past. En hij was er ook heel duidelijk in dat bijvoorbeeld als het een noodsituatie zou betreffen, ja, dat het dan uiteindelijk natuurlijk niet geldt, omdat zijn geloof dat niet voorschrijft voor hem.
Ja.
Dus hij zegt, in de regel geef ik vrouwen geen hand, raak ik ze niet aan. Als er een noodsituatie is, uiteraard wel.
Ja.
Dan zegt mijn geloof niet dat dat niet kan.
Ja.
Maar dat is natuurlijk voor niet iedereen doet dat zelf zo. Dus dan is dat soms ook lastig om te begrijpen.
Ja.
Zoals jullie ook in het rapport kunnen zien, is dat er staat dat ik vrouwen anders bejegen. En daar ging ik dus niet mee akkoord. En dat heb ik dus ook toen tijdens het telefoongesprek tegen haar gezegd van, ik ga hier niet mee akkoord, dus ik wil ook niet dat je dat doorstuurt. En dat was voor mij belangrijk, want wat betekent hij bejegent vrouwen anders? Iemand die dat leest, die kan daar, die weet niet, qua context weet er helemaal niks vanaf.
U zegt, ik wilde het eerst aangepast zien en dat was niet mogelijk.
Ja, als in het rapport vanuit religieuze overtuiging doet meneer dit en dit en dit, dan zou ik zeggen van oké, het rapport is neutraal opgesteld. Ja.
Maar u zei ook zojuist, ik wil dat op een andere manier haar begroeten.
Ja.
Hoe doet u dat?
Zo.
Ja.
Ja.
En u zegt, hè, vanwege mijn geloofsovertuiging kan ik dat niet doen, handen schudden.
Ja, dat heb ik ook duidelijk kenbaar gemaakt ook.
En kun je
ja.
daar nog iets meer uitleg over geven? Waarom dat in uw geloof een belangrijk gebruik is om dat niet te doen?
Dat is een mooie vraag. Binnen mijn geloof is het zo dat wij een tegenslag geen hand kunnen geven buiten onze familie om. En dat is om zo min mogelijk contact te hebben met de tegenslag om moeilijkheden te voorkomen. Zoals wat we ook hedendaags wel eens zien, dat op de werkvloer dat meeste overspel en dat soort dingen komt voor op de werkvloer. Ja. En het is heel gek wat ik zeg, maar de rapporten die liegen niet. Dus ik keek een beetje geschrokken, nou, dat kan ik begrijpen. Dat is iets niet wat je hedendaags zal meemaken. Maar goed, ik heb het wel netjes toegelicht en uitgelegd waarom.
Ja.
Ja. En daarbij is dus gezegd van dat dat Teilinger Eind dat niet wil. Maar als ik dus over mijn eigen grenzen kan gaan, dan zou ik wel aangenomen kunnen worden. Dat werd dus toen gezegd.
En wanneer is dat gezegd? Was dat een dag later of zat er meer tijd tussen?
Een week ongeveer.
Een week?
Ja, een week.
U kreeg eigenlijk op de dag van het assessment nog niet te horen of er een positief of negatief advies?
Klopt, ja. Klopt.
Er werd gezegd, ja. Je hebt geprobeerd te bellen, dat lukt niet. Ja. Laat het later weten. En een week later kwam die boodschap van, kunt u daar overheen stappen? Dan wordt u aangenomen, anders is het een probleem.
Ja, precies. Ja, dat werd dus gezegd.
Heeft u nog gevraagd om aanpassing van het rapport op die punt?
Ja, dat heb ik dus gevraagd. Ik heb dat ook per mail aan de gevraagd. Ja. Of ze dat wil veranderen. Mm-hmm. Maar daar heeft ze eigenlijk niet meer op gereageerd.
Nee.
En toen heeft u zelf besloten om aan te geven, dan wil ik niet dat het wordt gestuurd.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Officieel wordt Anna's sollicitatie niet voortgezet omdat het rapport van DJI niet naar Teilingen Eind gestuurd kan worden. Al blijft de officiële afwijzing, ondanks contactpogingen van Anna's, uit. De DJI zegt dat deze het jammer vindt dat het zover gekomen is en had achteraf liever gehad dat Anna's de telefoon had opgepakt om het direct met ze te bespreken. Nu het rapport niet verstuurd kan worden, heeft hij volgens DJI zichzelf de kans ontnomen op uitleg op de afwijzing door Teilingen Eind. Deze vindt vooral het onderscheid dat Anna's tussen vrouwen en mannen maakt kwalijk. Dit staat namelijk haaks op de waarden die ze de jongeren mee willen geven. Ook drukt het niet handen schudden volgens de inrichting op de competentie van een kandidaat om goed samen te kunnen werken. Het is niet de eerste keer dat het College voor de Rechten van de Mens te maken krijgt met een zaak waarin een man handen weigert te schudden van vrouwen. Eerder behandelde het college de zaak van een buschauffeur bij Q-Bus.
En die hadden een kandidaat afgewezen voor de functie van buschauffeur, omdat hij geen handen schudde. En daarvan zei het college toen, ja, moet je luisteren, als buschauffeur is nou niet echt de kern van je functie alle passagiers een hand geven. Ja. Sterker nog, dat doe je helemaal niet. Heel af en toe zul je misschien collega's een hand geven, maar dat is zo'n klein deel van je functie. Dat kun je niet. Als je dan zegt, we willen dat je iedereen een hand geeft, dat is niet proportioneel.
Nee.
Dus het raakt niet de kern van je functie. Dan moet je er misschien ook niet moeilijk
over
doen.
Dus daar had Q-Bus dit aspect niet mee mogen nemen in de beoordeling van deze sollicitant.
Precies.
Maar hiermee stappen we wel over een belangrijk onderdeel heen. Namelijk dat niet handen schudden een onderdeel mag zijn van de manier hoe je jouw religie uit. Want hoe ver mag godsdienstvrijheid gaan en hoe ver moet de omgeving hierin meebewegen?
Nee, ja, van handen schudden heeft het college toch al meerdere malen gezegd dat we weten dat dat voor mensen een onderdeel kan zijn van hun geloof. Mm-hmm. Dan is het dus een geloofsuiting. En dan hoort het bij de vrijheid van het belijden van je geloof op een manier die bij jou past.
Ja.
Dus als je dat dan verbiedt, het is een beetje een indirecte vorm, hè? Want of tenminste een indirecte vorm van discriminatie. Als je zegt, ik wil geen mensen in dienst die niet iedereen een hand schudden.
Ja.
Omdat het gaat alleen maar over het handen schudden.
Yeah.
Je zegt niet, ik wil geen islamitische mensen.
Ja, dat maakt hem indirect. Ja, ja.
En dat maakt hem indirect. Maar daar heeft het college toch al redelijk vaak gezegd van wij zien dit als een geloofsuiting.
Ja, ja.
En is dus beschermd. Je wilt mensen ook zoveel mogelijk autonomie geven. Mensen moeten natuurlijk. Als je mens bent, wil je keuzevrijheid hebben in hoe je je eigen leven leidt.
Ja.
En dat is voor ieder mens belangrijk. En die autonomie. Die keuzevrijheid in hoe je eigen leven inricht is enorm belangrijk voor jouw mens zijn.
Ja.
Dus een menswaardig bestaan hebben is ook keuzevrijheid hebben in hoe je dat wil inrichten. En natuurlijk zitten daar grenzen aan. Maar die grens moet je alleen stellen als het echte de samenwerking op het werk of in de maatschappij als geheel gaat belemmeren.
Ja.
En de vraag is of dat zo is. Ja. Heb je er echt in de samenwerking zoveel last van dat het eigenlijk de samenwerking onnodig moeilijk maakt?
Ja. In een andere zaak voelt iemand die docent wil worden op een christelijke school zich gediscrimineerd omdat hij als moslim ook weigert om handen te schudden. Hier oordeelt het college, in tegenstelling tot bij de buschauffeur, dat de docent wel geweigerd mag worden voor zijn functie als docent. Omdat handen schudden een essentieel onderdeel is bij bijvoorbeeld het ontmoeten van ouders en omdat het een christelijke school betreft, behoeft dat te veel uitleg wat het functioneren van de docent structureel in de weg zou kunnen zitten. De afweging voor het college lijkt ook in deze zaak dus vooral: zit deze uitoefening van de religie van Anas zijn potentiële functie van het werken met jongeren in de weg? De inrichting zelf zegt van wel. De jongeren die er een straf uit zitten of een TBS-traject doorlopen, worden er heropgevoed volgens de normen en waarden zoals die in Nederland gelden. En daardoor het handen schudden volgens de instelling bij. Godsdienstvrijheid ja, maar het personeel moet neutraliteit uitstralen. Eenduidige normen, waar onderscheid in geslacht niet bij past.
Ik denk dat we als maatschappij moeten groeien en dat we moeten kijken van een breder perspectief. Als we alleen al in Amsterdam kijken, dan hebben we meer dan 100 nationaliteiten met verschillende normen en waarden. En we moeten kijken van, we moeten van elkaar leren en zo moeten we werken aan een gezonde maatschappij waar iedereen bij hoort, ongeacht seksualiteit, achtergrond, religieuze overtuiging. Dat moet helemaal niet uitmaken.
Het is mij helder. Ik denk dat we dan aan het einde zijn gekomen van deze zitting voor vandaag. Dan gaan wij erover nadenken en dan gaat u van ons een oordeel tegemoet zien. Dank voor uw komst.
Dank u wel.
Zes weken na de zitting volgt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.
Het college heeft geoordeeld dat bij de afwijzing is gediscrimineerd op basis van geloof.
Ja.
Ja. Ja. Dus eigenlijk, als je de stapjes afloopt, dan zie je het handen schudden heeft een rol gespeeld bij de beslissing. Daarvan zegt het college, in principe is dat verboden, tenzij je daar een hele goede reden voor hebt. Dus die hele goede reden wordt vervolgens beoordeeld. En daarvan zegt het college, nou, je hebt eigenlijk een aantal dingen niet eens nagevraagd. Dus dan is de vraag, is het wel redelijk dat je in dit geval niet handen schudden afwijst voor deze functie en dan dus deze man discrimineert?
Ja. Dan is het tweede aspect, de beoordeling van de klacht van Anas. Wat heeft het college daarover geoordeeld?
Daarvan zegt het college ook dat is niet zorgvuldig geweest en dan dus in strijd met de wet en dan discrimineer je dus ook.
Ja.
Omdat als iemand klaagt over discriminatie, dan zegt het college, dan heb je hoor en wederhoor te plegen. Je hebt terug te koppelen wat je bevindingen zijn over die klacht. En je hebt, als je dan vindt dat de klacht gegrond is, ook passende maatregelen te nemen. En dat is allemaal niet gebeurd. Ja. En dat zie je natuurlijk veel in zaken die spelen bij het college. Mensen dienen niet een klacht in om uiteindelijk toch die functie te krijgen. Zelfs niet altijd om geld te krijgen ook. Hè. Dat mensen denken vaak, men wil geld. Dat is helemaal niet zo. Mensen willen graag erkenning voor het leed. Het is natuurlijk heel kwetsend en heel naar als je vanwege je geloofsovertuiging die zo bij jou hoort en waarvan je ook zelf de keuze wilt hebben om dat zo te doen. Als je daarin benadeeld, gekwetst, achtergesteld en in dit geval dus de baan niet krijgt. Mensen willen daar graag erkenning voor.
Ja.
Dat heeft met je eigen gevoel van rechtvaardigheid te maken. Als jouw gevoel van rechtvaardigheid wordt aangetast,
ja,
dan wil je daar graag erkenning voor.
In alle zaken waarin het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er verboden onderscheid gemaakt is, worden partijen in een begeleidende brief bij het oordeel gevraagd om het college binnen 6 weken te informeren welke maatregelen naar aanleiding van het oordeel genomen gaan worden. Een belangrijk onderdeel om te zorgen dat er daadwerkelijk iets gebeurt.
Want het is gewoon belangrijk voor mensen. Dat heeft ook met procedurele rechtvaardigheid te maken. Als jij ergens een procedure voor hebt om een klacht te behandelen, dan moet je dat ook op een goede manier doen. Anders is het een papieren ding.
Ja, ja. In een recent onderzoek over moslimdiscriminatie in Nederland wordt bevestigd dat moslims hier in ons land stelselmatig mee te maken krijgen.
Op het werk, in scholen, maar ook bijvoorbeeld bij gezondheidsvoorzieningen.
Kijk, als het je één keertje overkomt, is het niet zo'n ramp. Als het goed is, ben je dan wel bestand. Maar als je constant op subtiele wijze en soms op minder subtiele wijze wordt geconfronteerd met benadeling, achterstelling, kwetsing vanwege iets wat zo bij jou hoort, dan wordt dat een soort chronische stressfactor. En dat gaat, daar heeft niemand baat bij. Dat is niet alleen slecht voor de persoon zelf, het is ook niet goed voor onze maatschappij als geheel.
Ik vind dat ze dit stuk moeten meenemen in het beleid. En dat ze hier nog even goed naar moeten kijken. Voor de toekomstige kandidaten. En ook kijken naar de jongeren binnen de gevangenis. Want er zijn ook jongeren die een religieuze achtergrond hebben. En die het ook uitdragen. Het moet helemaal geen probleem zijn. Dus dat eigenlijk, ja. En ik heb ook mijn stem kunnen laten horen. Belangrijk, ja.
Het Oordeel is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens. De podcast is een productie van het podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De namen in deze aflevering zijn gefingeerd. Als je zelf vermoedt gediscrimineerd te zijn, dan kan je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl. Wil je de volgende zaak die het College voor de Rechten van de Mens behandelt niet missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast op Spotify, Apple Podcast of in elke andere podcast-app. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer informatie over het werk van het college? Ga dan ook naar mensenrechten.nl.